van harte welkom en heel erg leuk dat je er weer bij bent bij RTL 7 Darts Bullseye, de podcast van de maand mei. Met straks in deze uitzending natuurlijk Jacques Nieuwlaat, zoals gewoonlijk Mastercaller. En natuurlijk eigenlijk de allesweter en commentator van RTL 7 Darts. Verder hebben we in de uitzending straks ook een gesprek met Marnix Rutgers. Hij gaat meedoen aan de Hit or Miss. Dus zijn mening horen we graag. Marnix is redacteur bij RTL 7 Darts. En Jacques Nieuwlaat heeft een bijzonder gesprek met de nieuwe secretaris-generaal van de Wereld Darts Federatie, Nick Rolls. En we hebben natuurlijk de Hall of Fame. En ik kan je vast verklappen, dat is een hele bijzondere. Welkom bij RTL 7 Darts Bullseye, de podcast. Ik ben Ron Lemmens. Ja, het is de maand mei en de nieuwe podcast is er dan weer. Jacques is nog steeds op afstand. En dat zal wel even zo blijven, is volgens mij toch wel een beetje de conclusie hier, Jacques.
Ja, dat denk ik wel inderdaad. Gewoon lekker vanaf mijn zolderkamertje. En ja, dat gaat ook prima, toch?
Ja, goed. Het klinkt alsof je in de studio bent, dus zo'n beetje. Laten we het ook zomaar erbij houden, hè?
Ja, mijn studio op zolder.
Ja, inderdaad. Hey, hoe staat de dartwereld er op dit moment voor?
Ja, het is nog steeds een beetje onrealistisch bijna. Er wordt natuurlijk wel wat gedart online. Daar gaan we het later ook nog uitgebreid over hebben. Ik kijk daar niet zo heel veel naar, maar dat weet je inmiddels wel. Ja, verder is iedereen eigenlijk in afwachting van die day. Dartdag. Wanneer kunnen we weer met z'n allen gaan darten tegen elkaar? Maar ja, voorlopig zit die day er nog niet in.
Nee, hè? Dus ahoi. Want ja, dat was natuurlijk iets waar iedere dartfan naar uitkeek. Is natuurlijk al gecanceld, maar ja.
Ja, het is uitgesteld hè, voorlopig.
Ja, oké, maar goed, uitgesteld tot later in het jaar. Maar dat komt natuurlijk ook wel in het gedrang nu, langzaam maar zeker.
Ja, het is uitgesteld naar eerste week september. Ja,
precies.
Ik vrees van niet. Maar goed, officieel staat het nog op de kalender. Maar er staat officieel nog een heleboel op de kalender. Men is gewoon aan het inventariseren op dit moment wat er kan, wat de mogelijkheden zijn. En ik begrijp ook alweer met name de PDC dat ze zeggen, ja, we kijken het wel zo lang mogelijk aan. Want ja, we hebben natuurlijk ook gewoon mensen op de loonlijst staan. Die moeten wel betaald worden. Dus zodra het kan, willen ze er ook klaar voor zijn. Hè? Als PDPA, want mijn rol in de PDPA kent iedereen ook wel een klein beetje. Hebben we dagelijks contact met de PDC. Ja. En dan zegt de PDC ook, we hebben een aantal scenario's klaar liggen. En zodra we van start kunnen gaan, dan gaan we echt van start. Maar ja, het is een lastige materie. Ik sprak onlangs met Matt Porter via een Skype-telefoongesprek. Ja, en dan hoor je hem ook dat soort dingen zeggen. Zij weten het ook niet.
Ja, een hele belangrijke vraag overigens ook is, wat moet er bijvoorbeeld de ranking gebeuren? Want dat zie je natuurlijk ook in bijvoorbeeld de voetbalwedstrijden. De competitie wordt gewoon een streep doorheen getrokken. En er zijn geen degradanten, maar ook geen teams die promotie maken. Terwijl zij natuurlijk naar het grote geld kunnen.
Nou ja, dat is
dat geldt voor darten natuurlijk ook.
Ja, ja, absoluut. Dat is zeker waar. En goed, misschien is het handig om even te luisteren naar wat Matthew Porter daar in dat gesprek met mij over te zeggen had.
No, I mean the order of merit still stands because that, you know, we're hoping to rearrange events. If we can rearrange events, then we may look at cut-off dates and things like that. But ultimately, you know, we would look to include as many events as we could to keep things fair for players. We just have to take a view on whether an event's been cancelled or rearranged, when it'd be rearranged from. You know, obviously the main order of merit that runs for 2 years, players will expect money to count for an event that was due to be played 2 years later. If it happens to be played 2 years and 3 months later, that's not really the player's own fault. You know, so the player shouldn't be net disadvantaged for that. But, you know, it's still early days in that respect. And I think until we know when we can restart, we can't really put facts next to speculation, if you know what I mean.
Ja, en dan toch hè, klinkt het zo alsof er eigenlijk niemand benadeld wordt, want je bevriest. Maar dat kan niet zo zijn.
Nee, je kan het niet even blijven bevriezen natuurlijk. Ergens moet het weer loskomen. En hoe maak je het dan los? Hè? Want stel dat we 1 oktober weer kunnen beginnen. Ik heb geen idee, maar ik noem nu even gewoon een datum. Dan hebben we een half jaar stilgelegen. Ga je dan dat half jaar achterstand in maanden tegelijk loslaten of zo? Of in één keer toch dit half jaar eraf snijden? Ergens wordt er natuurlijk een keer iemand benadeeld. Maar de meeste benadeeld word je met die grote televisietoernooien. Kijk, Gary Anderson wint 2 jaar geleden de World Matchplay. Dat is £120.000. Die staat op zijn ranking nu nog. Maar die gaat er in principe eind juli vanaf. Want dan zou de World Matchplay weer gehouden worden. Als de World Matchplay niet gehouden wordt, Wat doen we dan met die 120.000 van Gary Anderson? Laten we die staan totdat de World Matchplay toch gespeeld wordt. Weet ik veel, in oktober of in november of in december. Of misschien wordt hij helemaal nooit meer gespeeld. Wat gebeurt er met het geld? Ja, daar moeten ze over nadenken. Het enige, wanneer ze daar uiteindelijk pas iets over kunnen zeggen, is op het moment dat ze een datum hebben. Ik zeg het nog maar een keertje. D-Day.
D-Day, ja.
Dartdag.
Ja, we gaan naar Hidomis. En daarvoor, Jacques schakelt even bij. Jouw collega-redacteur van RTL 7 Darts. Marnix Rutgers. Marnix, van harte welkom in deze podcast.
Ja, goeiedag. Goed dat ik er ben.
Jazeker.
Dat moet nog blijken, hè, wat goed is dat je er bent.
Ja, want daar komen we. Hè. We gaan beginnen. We gaan een aantal zaken aan jullie voorleggen. Laten we eerst even beginnen met het gesprek wat RTL 7 Darts al gehad heeft met Matthew Porter, de CEO van de PDC. En dat gaat onder andere over spelers en aanwezigheid.
Ik read a quote from somebody who runs the women's tennis tour. And they said that they would take a view on if, say, 75% of their players could travel to an event, then it would be acceptable to stage it. And we haven't decided that, but I think it's quite sensible to make a decision that if you can reach a certain quota, then the show must go on. Because if you have one guy who's stuck at home somewhere a long, long way away and he can't get back, that can't hold up the progress of the other 100 or so players.
Nou, brand maar los.
Ik denk een duidelijke hit eigenlijk. Ja, als er, wat Matt Porter ook zegt, 75% van de spelers er kan zijn, dan denk ik dat het toernooi ook gewoon moet doorgaan. Je ziet toch met deze coronacrisis dat het zich niet gelijk over de wereld verspreidt. Ik denk ook dat het goed is voor de andere spelers dat de PDC gewoon doorgaat. Wat ik me wel afvraag is wat er gaat gebeuren met het prijzengeld. Telt dat dan mee voor de Order of Merit? Ik ben benieuwd hoe Jacques daar ook over denkt.
Ja, het is moeilijk. Ik denk 75% misschien een te laag percentage is. Maar als je richting de 90%, 95% gaat, je kunt darten niet stoppen voor een paar spelers. Daar ben ik ook wel van overtuigd. En ik heb al van een aantal spelers gelezen en gezien, die kunnen waarschijnlijk ineens niet eens voor het einde van het jaar in Europa komen. Dus ja, dan moet je daar zeker niet op wachten. Ja, wat er met de Order of Merit gaat gebeuren, niemand weet het. Het is ook heel moeilijk om te voorspellen, want je weet niet wanneer je gaat beginnen. Ik denk dat het nogal verschil maakt of je in juli begint of dat je in oktober begint.
Nee, klopt. Dat is inderdaad. Dat is natuurlijk koffiedik kijken, speculations. Wanneer we weer gaan beginnen. Maar goed, ik denk dat het wel, en dat is ook wat de PDC in ieder interview zegt, dat op het moment dat ze kunnen, dan gaan ze ook meteen. En dat ze al iets van 3 scenario's in de kast hebben liggen. Dus ik denk dat het wel goed is dat we weer snel gaan beginnen. En 95%, dat is natuurlijk lastig. Ik denk, welke beslissing je maakt, er zijn altijd verliezers in dit geval. En mensen die het niet eens met je zullen zijn. Maar er moeten beslissingen worden genomen.
Ja, kun je natuurlijk nooit voor iedereen het goed doen. Maar dat is simpel zat. Iedere sport moet op dit moment beslissingen maken die niet populair zijn. Kijk alleen maar naar de KNVB. Die moet iets beslissen. Die nemen een besluit. En voordat je het besluit neemt, weet je ook zeker dat er een aantal niet blij gaan zijn. En dat is met dit hetzelfde, denk ik. Ergens komt het dart er weer op gang. Ja, er moet ergens een nulpunt gevonden worden. Ga je dan alle toernooien van 2 jaar geleden eruit halen? Of ga je toch verder waar je stond? Hè? Ze zijn nu in principe is nu de ranking bevroren. Ja, ik weet het niet. Ik vind het echt een hele lastige discussie. En ik denk eigenlijk dat je hem ook pas echt goed kan voeren op het moment dat we in ieder geval weer weten wanneer we gaan beginnen.
Ja, hoe dan ook, er zullen altijd spelers benadeeld worden.
Dat is één ding dat zeker is, denk ik.
Ja,
ik denk, kijk, uiteindelijk zijn niet alleen spelers natuurlijk benaderd, maar ook de fans. Hè? Ik bedoel, die hebben al een hele tijd niet naar darten kunnen kijken. Die willen zo snel mogelijk weer dat er gedart wordt. En dan eigenlijk niet die toernooien wat helemaal nergens om gaat, maar gewoon om de knikkers.
Ja. Even door naar de volgende hit or miss. De BDC heeft er baat bij als de BDO blijft bestaan. Gaan we even luisteren naar een fragment van Matthew Porter.
We wish the BDO success in what they do. I think they obviously need to change direction in a lot of what they do, but it's not really for me to tell them what they should and shouldn't be doing, fortunately.
Ja, we hebben het daar al vaker over gehad natuurlijk, over die BDO. Die staat een beetje op omvallen, hè?
Beetje is misschien een understatement. Ik denk dat de BDO inmiddels al aardig beschadigd is. En zeker in combinatie met de voorzitter, Des Jacklin, die opgestapt was, maar toch weer als Harry Houdini terugkwam.
Ja, bizar ook.
Ik denk dat... zolang met Jacklin aan het roer zijn, is er te weinig vertrouwen van sponsoren en spelers. Maar vooral dat eerste, de BDO is bankroet. Ik denk dat de BDO aan zich dat de PDC daar geen baat bij heeft. Dat heeft Barry Hearn ook al gezegd, dat hij de BDO eigenlijk niet meer serieus neemt. Maar dat er wel een andere organisatie moet zijn die in dat vacuüm stapt, bijvoorbeeld de WDF. Maar ik denk dat de BDO, dat ze daar wel het beste van, of niet het beste sowieso van hebben gezien, maar de laatste ben ik bang ook.
Maar hoe kan het dan dat de BDO nog bestaat?
Ja, dat is een hele ingewikkelde materie. Ik ga het proberen zo makkelijk mogelijk uit te leggen. Ik ga het er overigens ook nog met Nick Rawls over hebben, de nieuwe secretaris van de WDF. De BDL bestaat uit twee gedeeltes en daar zit hem een beetje de crux. Deel 1, die organiseert de counties in Groot-Brittannië. Dus die zorgt ervoor dat alle countywedstrijden gespeeld worden daar. En deel 2 is het commerciële gedeelte. Dat zorgt voor de grote televisietoernooien. Althans, daar zorgden ze altijd voor in het verleden. De Embassy, Lakeside, Wimmer World Masters. Dat werd door een andere entiteit. Maar ze heten allebei BDO. Dus daar is ook een beetje de verwarring om. Nou, de counties betalen allemaal aan de BDO die zeg maar het countysysteem onderhoudt. En daar worden ook die kosten uitbetaald. En aan de andere kant heb je dan BDO Enterprises. En daar worden alle commerciële activiteiten mee georganiseerd. En die commerciële tak, die ligt op zijn gat. Die is gewoon eigenlijk failliet. Alleen weten ze het zelf nog niet. Nou, inmiddels weten ze het zelf ook eigenlijk wel. Ja, en die kunnen dus niks meer. Dus daar heeft Barry Hearn ook helemaal niks te zoeken eigenlijk meer.
Wat moet
maar, Jacques, hoe kan het dan dat jij zit dicht op het vuur, dat zo'n figuur als Des Jacklin, volgens mij was heel de BDO het erover eens, behalve hij en zijn vrouw, dat het beter was om op te stappen. En dat hij toch na een paar weken, hij heeft de batterij opgeladen en hij wil de car weer gaan trekken. Hoe kan zoiets?
Ze zijn knettergek daar zo. Echt knettergek. Ik bedoel, die counties worden natuurlijk geleid over het algemeen vrij aardig op leeftijd zijnde oude mannen en vrouwen. En die verandering vinden ze gewoon vervelend. En Jacklin die neemt afscheid. Nou, wat is het? 1,5 maand geleden volgens mij. We hebben het in onze vorige podcast daar heel uitgebreid over gehad. Hij neemt ook nog afscheid met een brief waarin hij iedereen meteen eventjes op stel en sprong executeert met zijn teksten, bij wijze van spreken. En een maand later stemmen ze hem gewoon weer terug. Ja, je gelooft het gewoon niet dat het kan gebeuren. Het is net een klucht. Ik begrijp er echt helemaal niks van. Maar ze durven en ze willen het eigenlijk niet opgeven. De BDO is natuurlijk een instituut. Laten we wel wezen, Ollie Croft richtte het op ergens in midden jaren 70. Het heeft ongelooflijk veel voor het darten gedaan. Alleen, het is nooit vooruit gegaan. Het is nog steeds in de staat waarin het midden jaren 70 ook zat. En dat werkt gewoon niet meer.
Te bizar is eigenlijk, wat kan je dan nog doen om die BDO te redden? Ik bedoel,
niks, lekker laten verdrinken. Verzuipen, zand erover, klaar ermee.
Maar je zegt al, het heeft natuurlijk een verdienste gehad in het verleden. Is dat eigenlijk ook wat de BDO nu overeind houdt dan?
Nou ja, dan richten we nog een standbeeld voor ze op. Hou op. Nee, ja. Kijk, het ligt gevoelig in Groot-Brittannië. Maar dat is ook het enige waar het gevoelig ligt. In Europa, de naam is bekend. Omdat men denkt dat de BDO de tegenhanger is van de PDC. Maar dat is natuurlijk eigenlijk gewoon niet zo. Eigenlijk zou de WDF dat moeten zijn. De World Darts Federation. En die moet gewoon wat meer daadkracht tonen. De BDO is klaar. Is gewoon, dat is niet meer. Iedereen die ooit op Lakeside is geweest, prachtig, je bent er geweest. Ik ben zelf nog 2 jaar geleden langs gegaan, omdat ik toen al het vermoeden had dat het de laatste keer was. Ik heb afscheid genomen. Joep, doei en de mazzel.
Dus je was een beetje helderziend eigenlijk.
Ja, of ik had hele goede informatie.
Ja. De volgende hit or miss, het was een slimme keuze van Corey Cadby om zijn tourkaart in te leveren.
Hit. 100% hit. Ik denk dat dart is een mind game. En als je niet bij bent met je hoofd, dat is Corey Cadby. Als je leest ook wat hij de afgelopen weken ook allemaal heeft gezegd tegen Live Darts, dat hij in depressie zat. Ook alcohol, helaas zijn beste vriend werd en tevens zijn ergste vijand. Weet ik wel zeker dat het goed is om die tourkaart in te leven. Ik vind het ook eigenlijk wel heel volwassen, want dat is misschien wel de enige manier om echt te resetten en er nu weer vol voor te gaan. Ik hoop echt dat hij terugkomt, want je moet maar eens opzoeken Cadby tegen Price. Nou, dan zit ik wel te genieten voor de tv, want dat is wat je wil zien eigenlijk op een podium.
Ja, het is een hele korte carrière geweest. Hè? 4 jaar geleden zagen we voor het eerst, ik heb het nog eventjes een beetje opgezocht, Perth Dart Masters 2016. Ja, dat is dus nog geen 4 jaar geleden. Toen speelde hij fantastisch tegen Phil Taylor, gooide hij hem er vanaf. Toen dacht iedereen, wauw, waar komt die vandaan? 2 jaar geleden haalt hij zijn tourkaart. Hij komt in de finale van de UK Open. Ja, de wereld ligt aan zijn voeten. Maar dan blijkt het toch dat de wilde niet zomaar gedragen kan worden door iedereen. En hij is bij mij een schoolvoorbeeld van het feit van iemand die de wilde niet kan dragen. Hoe volwassen zijn keuze misschien ook klinkt, denk ik niet dat hij die keuze zelf gemaakt heeft. Maar dat hij een beetje gedwongen is in die keuze. Komt het goed voor hem uit? Ja, het komt wel goed voor hem uit. Maar als ik ook weer dat interview terughoor of teruglees, dan denk ik, jongen, rustig aan, joh.
Ja, er zijn heftige dingen gezegd als ik het er zo lees.
Ja, ik bedoel, weet je, zelfmoordneigingen gehad. En dan nu alweer uitspraken dat hij over 2 jaar de Premier League wint en het WK wint. Weet je, kom eerst tot jezelf. Kom een beetje met jezelf in het reinen. Die jongen die heeft ongelooflijk veel privéproblemen. En die moet hij eerst achter zich zien te laten en op zien te lossen. Voordat hij weer aan een nieuw avontuur moet beginnen. Anders wordt de kuil waar hij invalt alleen maar dieper, denk ik.
Makkelijk om te zeggen van we beginnen gewoon opnieuw.
Ja, is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen. En misschien is de wens wel de vader van mijn gedachten. Maar ik denk toch, als ik Cadby weer zie in het begin, dan moest je daar ook aan wennen. Heel veel brani, een man die niet geremd leek te worden door een tekort aan zelfvertrouwen. Er kwam iemand het podium op. En ik dacht wel van, dit is wel de instelling die je moet hebben om te willen winnen. Om ook grote titels te kunnen winnen. Want hij was op dat moment, het is natuurlijk maar te kijken hoe hij terugkomt, voor niemand bang. En dat is wel wat je moet hebben. Kijk, we kennen heel veel darters die we heel sympathiek vinden. Peter Wright. Ik bedoel, de Joop Zoetemelk misschien wel een beetje van darten.
Ja, de wereldkampioen, hè?
Nu inmiddels de wereldkampioen, ja. Maar dat heeft wel even geduurd. En ik denk toch dat je toch een andere instelling. Dat je toch moet denken, ik vrede hem op. En dat heeft hij wel.
Ik hou ook wel van de Cadby manier. Hou me te goede, daar hou ik ook wel van. Maar als je het spel wil spelen, dan moet je je hoofd er ook wel bij zijn. En ik heb niet het idee bij hem dat op dit moment dat goed zit. Als je ziet dat hij 1,5-2 maanden geleden op social media zijn manager, zijn familie, de PDC, iedereen door het slijk haalt. Dan kun je niet zeggen, na 1,5 maand ik ben helemaal genezen. Dat duurt gewoon simpelweg langer.
Maar jij denkt niet dat we hem gaan terugzien in de top 32, Jacques?
Voorlopig niet, nee. Nee, maar wie gaat er nog risico met deze jongen nemen dan? Wie gaat hem naar Europa halen en dat betalen? Ik zou er wel even een paar keer over na willen denken eerst, voordat ik dat doe. Ik zou me in ieder geval eerst, maar goed, dat is mijn mening. Ik zou me in ieder geval eerst wat mentale hulp aan willen bieden. En kijken of die daar misschien van opknapt. En dan kun je misschien de volgende stappen zetten. Maar dan heb je het echt wel over een plan wat een paar jaar duurt. Een jaar of 3, 4 voordat je weer terug kan.
Het brengt in ieder geval wel roerige zaken op de mat, om het zo maar te zeggen. Zo'n speler,
toch? Je zoekt altijd naar die nieuwe speler. Ik noem het nieuwe Van Gerwen, dat is natuurlijk niet helemaal zo. Maar zo'n nieuwe speler, een speler die spraakmakend is. Speler die je wil spelen, waar je kaartjes voor koopt. En dat is Cadby natuurlijk wel. En hij is nog maar jong, hij is nog steeds pas 25. Ik bedoel, hij heeft nog even de tijd.
Wanneer moet hij weer echt helemaal staan? Wil hij de carrière nog enige glans gaan geven?
Dat is lastig. Nou ja, ik denk wat Jacques net zei, 3, 4 jaar dan. Kijk, wat Jacques ook zegt, hij is 25. Hij heeft nog wel een tijdje. Als hij echt als een demon achter zich heeft gelaten, dan kan hij over 4, 5 jaar met de juiste mensen achter zich, die ook willen in hem investeren, tijd en geld, dan zou hij misschien alweer binnen 4 jaar er kunnen staan. En ik denk eigenlijk dat het darten een Cadby ook al nodig heeft. Want we beginnen wel een tekort te krijgen aan characters op het podium.
Nou, dat kleurrijke missen jullie dan een beetje, toch?
Ja, maar dat mis ik altijd. Kan mij niet kleurrijk genoeg zijn. Dat is inderdaad zo. Maar als je alle problemen die je hebt in je leven, zeg maar, als een soort zak ziet. En die zak die moet je achter je aanslepen de rest van je leven. Dan kun je maar beter zorgen dat die zak zo leeg mogelijk is. Dan heb je zo min mogelijk vooruit te shoren.
Marnix, we gaan je straks weer spreken.
Helemaal goed.
Straks bij RTL 7 Darts Bullseye, de podcast, een hele bijzondere Hall of Fame. Maar eerst het interview wat Jacques nieuw laat had met Nick Rolls, de nieuwe, op zijn Hollands gezegd, secretaris-generaal bij de Wereld Dart Federatie.
Hello, Nick Rolls, the brand new WDF General Secretary. How are you?
I'm very well, thank you, Jack. How are you?
Yeah, good. Everyone safe and sound in your family?
Oh, God, strange times, isn't it, eh? Yes, we are. Thank you very much. I'm at home at this moment in time, and we have 2 of our daughters are working from home, and the other one is away from college. So, yes, we're all safe and well. Thank you very much.
All right, like I said, you're the brand new general secretary. First question obviously is, what does a general secretary do?
Right, that's a good question. It's one of the questions that I had to look at when I was first thinking about applying for the role. A lot of it is, I'm going to call it for the dark player, dare I say, mundane stuff like arranging and minuting the minutes from meetings, organizing those meetings, keeping records up to date of our member countries, maintaining the rules. Albeit the maintaining the rules is quite good because it's something that's close to my heart. And the other thing that I get to do is, using my on-stage experience, I can help the WDF team to shape the way forward in darts, such as, you know, the tournaments that we have around the world, the major tournaments that are going to come up, and international competitions.
Yeah, the WDF has said that it's going to be stronger within the darting community, yeah, within the tournaments. What are they planning to do, basically?
I think that the clue really is in the title. They are the WDF, the World Darts Federation, and I'm going to use the phrase, I think it's time for them to stand up to the title and start looking after the players around the world. We have a goal of bringing all the countries together, something that Richard Ashdown has been working on for probably around about 6-7 months now, and that's going really well. Building really strong relationships and then sharing the visions that we have with the countries.
And what type of players are you looking for as a WDF then? Because, well, the way we see it at the moment, the absolute top players are within the PDC. Are you for the second tier, basically?
I think, look, that's a really good question. I think the PDC do a great job, and you're absolutely right. They are catering for the dart players. But underneath that, there are millions and millions of other players that want to play the game of darts, and they need the opportunity to be able to reach their goals. And those goals may be, you know, getting into the top flight within the PDC. Because if they're good enough and make it into the elite of the PDC, then we'll be sending them with our blessing and our best wishes. And equally, if anybody wants to come back from the PDC or doesn't quite meet the criteria of the elite players in the PDC, they'll be welcomed back into the WDF as well. So, everybody is the answer to your question.
Yeah, there's been some announcement, new tournaments, new ranking system. Mm. Was it necessary to change all these things?
I think so, yeah. The aim, there was a meeting back in Cluj, the World Cup in Romania in 2019, and Richard Ashdown, who I mentioned earlier, he has had and been talking about a vision that he's had around how world darts can move forward. He presented to the WDF countries, all of the countries at the meeting, his vision, if you like. And it's a case of trying to make those reality. And yes, I think there was a need to get the countries involved and make sure that everybody has the opportunity of realizing their goals. So it's just making it as fair for everybody and as much chance for everyone to get to the big tournaments.
What does that mean for the players? What changes for them if you look at the system a year ago and the system now?
The tournaments haven't changed. It's something that we are looking at in conjunction with the players. And the players, have a representative in Dieter Hebman on the WDF executive. So being able to speak with Dieter around what those tournaments could look like in the future. So, for example, what tournaments qualify for what status? So which is a silver, which is a gold, which is a platinum? What's the prize money? What's the playing format? All those things are things that we're looking at. For 2020, things haven't changed because the new system was brought in back end of 2019, and there wasn't really the opportunity to look and shape those. But it's certainly something that's in our sights at this moment in time.
All right. Is there also any chance of any of the tournaments being televised?
Yes, of course. Yes, there will be. We are back in January. There was an announcement that there would be two new majors. And look, TV was seen as a key success criteria for those two majors. The WDF exec and Richard in particular are still driving those developments. And logistically, we are still on track to deliver. The one big thing that unfortunately is getting in the way at this moment in time, of course, is coronavirus. But the answer to your question is yes, we are absolutely looking to provide the production team and therefore TV for the major tournaments within the WDF.
Surely as a WDF, you also look at the situation in BDO at the moment. What do you think of that?
Clearly there's uncertainty around what the BDO we'll be offering moving forward. Heard recently over the last few days that they either have gone or are going to go into liquidation. That's the BDO Enterprises side of BDO.
For us normal, Nick, for us normal souls, can you explain in a few words what the difference is between the BDO and the WDF? Because on mainland Europe, we have no clue.
Okay. So the BDO, the British Darts Organization, have originally, the BDO Limited is in charge of the counties that play within the UK. And the BDO Enterprises have been responsible for the World Championship and the World Masters and other enterprises like that, the World Trophy, etc., those sorts of things. Does that help?
Okay. Yeah. And which one is bankrupt?
And it's the BDOE Enterprises. Which
okay, so
throws doubt into whether they will be able to fulfill any World Championships or World Masters tournaments.
So therefore, the WDF is going to step in and take their place, basically. Is that am I right in saying that?
You could look at it that way. I think the WDF see it slightly differently. We are looking to, irrespective of what happens to the BDO, the WDF will be launched in two major tournaments. They have the support of all of the members' bodies. And I believe that that will be key to securing the future of darts.
I will say this, that I'm going to think that the PDC could play a big role in that for both the BDO and the WDF. So are you already talking to the PDC?
Wouldn't that be great? Yes. Look, WDF would love to work with the PDC and harmonize darts. I think it's something that dart players across the world would love to see and hear. The WDF have been meeting with the PDC and the dialogue continues. Whether they get to work together may or may not transpire. Either way, however, there is definitely a mutual respect there, which is a great platform for to build on. That said, the WDF majors are not reliant on the PDC. So paint a picture for you. Just imagine for 1 minute if there was no PDC, and that isn't me putting any rumors out there in any way, shape, or form. It's just me suggesting if there wasn't one, the worldwide tournaments could still go ahead. So the WDF is a key part. Then we would love to work with the PDC, but we're not reliant on the PDC, if that makes sense.
So 2021, the 8 Grand Slam spots go to the WDF. That's your goal.
Well, wouldn't that be lovely? It's not a question that crossed my mind at this moment in time, and it's not one that's been discussed as far as I know. But that would be great.
The last question from me to you, Nick, is where do you hope the WDF is in 5 years' time?
Oh, what a great question. I think we're in the start. We're at the start of a program where we're putting together a diverse WDF team that are capable of working together to do what's best for the players and countries whilst working, you know, honestly and with integrity and trying to deliver against realistic promises. It's early days. So far, I've been impressed. I've only been on the team for about 3 or 4 weeks. It's non-confrontational. It's great. And I think through the communications with the countries and the players, which is absolutely key, we can take the countries and the players on a journey.
All right.
How's that sound?
Nick Rawls. It sounds really, really nice. You know that? It sounds really, really nice. Nick, thank you very much for your time and good luck in your new role as General Secretary.
Jack, it was a pleasure and good to speak to you, and good luck to anybody that listens in your playing endeavours if and when we can ever get back on the board. Take care.
Dit is RTL 7 Darts Bullseye, de podcast. En we gaan naar de Hall of Fame. In de eerste aflevering hadden we Raymond van Barneveld. De vorige was Trina Gulliver, een flamboyante vrouw uit het dartsport. En we gaan daar nu iemand aan toevoegen. Welkom bij de Hall of Fame.
De volgende man die gaat plaatsnemen in onze Hall of Fame, en het is een man inderdaad, is Joe Hitchcock. Een man zonder televisietitels, hoe vreemd dat misschien ook mogen klinken. Maar waarom heeft deze man geen televisietitels? In zijn tijd was er nog geen tv bij het darten. Hij speelde vlak na de Tweede Wereldoorlog. Hij was geboren in 1915 en hij speelde met name demonstratiewedstrijden. Hij werd ingehuurd door de brouwerijen, met name voor Watney's Brewery.
heeft hij heel lang gespeeld. En hij was eigenlijk de eerste showman van het darten. Hij reisde Groot-Brittannië door en speelde in de kroegen tegen de lokale helden. Tegen de arbeiders die het mochten opnemen tegen deze professional. Hij was niet alleen onwijs goed in het spelen met darts. Maar hij werd met name bekend later dat hij heel goed kon spelen met spijkers. 10 centimeter lange spijkers, daar kon hij onwijs goed mee gooien. En daar deed hij fantastische trucs mee. Check af en toe YouTube, daar zie je werkelijk de meest mooie filmpjes voorbij komen van deze man. Waarbij hij bierdoppen van iemands oren gooit of lucifers uit iemands vingers weet te krijgen. Eigenlijk was hij de eerste echte darts professional voordat we überhaupt wisten wat dat was. En omdat hij professional was, mocht hij ook niet meedoen aan het News of the World toernooi. Zeg maar het WK van die tijd. Dat toernooi heeft hij dus ook nooit gewonnen. Hij speelde wel de allereerste match of the century in 1946. Vlak na de oorlog, toen we nog nooit hadden gehoord van Phil Taylor of Raymond van Barneveld, speelde Joe Hitchcock tegen Jim Pike. Duizenden mensen kwamen op dat evenement af. En het was geen goedkoop evenement. Het kostte een derde van je weekgeld om erbij te mogen zijn. En als jij niet bij kon zijn, dan luisterde je aan de radio. Want darts werd toen op de radio uitgezonden. Miljoenen mensen zaten gekluisterd aan de radio en hoorden hoe Joe Hitchcock in de allereerste match of the century won van Jim Pike. Er werd gespeeld best of 3001. Maar dat maakte niet uit. De Marathon Marvel, Joe Hitchcock. Hij overleed in 1982 op 67-jarige leeftijd. Maar de eerste darts professional ooit hoort natuurlijk in onze Hall of Fame.
Wat een goed verhaal, Jacques.
Ja, vond je het leuk?
Ja, ik vond het echt geweldig. Sowieso twee interesses natuurlijk. 1, radio. 2, alles wat eigenlijk rondom die Tweede Wereldoorlog afspeelde. Dat fascineert me nog steeds. Daar ben ik nog steeds in geïnteresseerd.
Het is echt een aanrader. Check YouTube en check Joe Hitchcock. En dan kom je een aantal filmpjes tegen uit die tijd. En wat hij kan, niet alleen met dartpijlen, maar met die spijkers met name, is echt ongelooflijk. Als je het ziet, dan denk je, dit is een trucage. Maar het is gewoon echt in het echt. Het zijn mooie beelden.
Maar die spijkers, nog even, hoe groot zijn die spijkers dan?
Ja, 4 duimers noemen ze dat. Dus 10 centimeter lang. En ja, wat zullen ze zijn? Een halve centimeter dik of zo. En die werden dan een klein beetje aangeslepen, zodat ze wat scherper werden. En dan gooide hij mee als een soort messenwerper met die dolken gooit. Zo gooide hij met zijn spijkers.
Wat een bijzonder verhaal. Hey, Marnix, kende jij dit verhaal trouwens?
Nee, ik kan je wel spraken van een kleine generatiekloof. Hoewel ik van huis uit...
Ik kende hem ook niet, hè?
ik wou net zeggen, je wou je zeggen dat Jacques van net na de oorlog was. Ook niet, toch?
Nou, Korea-oorlog. Korea-oorlog natuurlijk. Nee, was mij onbekend. Ik dacht, moest eigenlijk meteen aan de regisseur Hitchcock denken. Maar geen familie neem ik aan.
Herbie Hitchcock.
Ja, exact.
Precies, ja. Nou, mooie Hall of Fame. En we zijn natuurlijk alweer benieuwd naar wat de volgende is. Ga je ook een beetje kijken naar de seizoenen van het jaar? Of je daar dan iets bij kan vinden?
Nou, je moet toch wel ook wel een beetje de grote namen natuurlijk eren. Maar zo af en toe wil ik er wel een pareltje tussen stoppen.
Ik vind deze toch goed getimed, hè? 75 jaar na de bevrijding.
Kijk.
Ja, dan maar even over naar de online toernooien. Het is niet anders. En we hebben het in de vorige podcast ook over gehad. Het loopt al een tijdje. Hoe gaat het eigenlijk met de Nederlanders?
Nou, op de Unibet Home Tour van de PDC gaat het nog niet helemaal crescendo. We hebben 12 landgenoten aan het bord gezien en slechts 3 gingen erdoor. Geert Nentjes, Jelle Klaassen, Martijn Kleermaker. Alleen heb ik wel goed nieuws over Mike van Duivenbode en Ron Meulenkamp. Ze waren eigenlijk uitgeschakeld, maar hebben een tweede kans gekregen van de PDC. En die komen dus aankomen, of deze week moet ik eigenlijk zeggen, voor de tweede maal in actie. En gaan dan hun best doen om wel groepshoofd te worden en zich zo te plaatsen voor de volgende ronde.
Ga ik maar meteen even de vraag stellen die heel Nederland zich afvraagt natuurlijk. Hoe gaat het met Van Gerwen dan? Hoe is het met Van Gerwen gegaan?
Michael van Gerwen die kon helaas niet aan de voorwaarden voldoen van de PDC. Hij is voor de tweede maal vader geworden. En het was wel een vereiste om een rustige omgeving te hebben. Waar hij in alle rust kon gooien. En dat is natuurlijk geen optie als je net wederom vader bent geworden. Dus nee, die doet niet mee. De huidige wereldkampioen Peter Wright ligt er ook al uit. Die werd tweede achter Jamie Lewis. En ook Garvin Price. Moest het ook al. Die heeft ook aan het kortste eind getrokken.
Oké, maar als ze tweede zijn geworden, mogen ze volgens mij nog een keer terugkomen, toch?
Dat is gelezen. Ja, dat is bijvoorbeeld met Ron. Wat ik net zei met Ron Meulenkamp en Mike van Duivenbode. Die mogen nog een keer aan het bord verschijnen. Maar Peter Wright en Garvin Price gaan we niet meer terugzien.
Jeetje.
Volg jij het ook allemaal, Jacques?
Nee, joh, houd toch op, man. Wie gaat er nou zitten kijken naar twee stilstaande dartborden naast elkaar? Er is echt geen reet aan. Kijk jij het wel, Marnix?
Ik moet zeggen, bij gebrek aan weten, dat ik het, dat ik het wel...
God,
dat ik het wel
ja, ja. Hij gaat gewoon kijken. Ja, echt, hè. Nee, dat, sorry, Ron, maar nee. Weet je, ik heb James Bond bijna uit. Dat wel. Dus ik ben op zoek naar nieuwe dingen om naar te kijken. Maar ik heb echt iets prachtigs gevonden. Ik weet niet of jullie daar naar kijken. Maar ik heb natuurlijk Last Dance van Michael Jordan. Ik weet niet of jullie dat zien op Netflix.
Ja, nee, wel van gehoord trouwens.
Het is echt een aanrader. Die moet je echt gezien hebben. Dat is leuk om naar te kijken. En ik heb een prachtige Blu-ray box gekocht. Van 30 for 30 van ESPN. Heb je daar wel eens van gehoord?
Nee, maar ik
is
moet ook zeggen...
Het is een gemis in je opvoeding.
Ik
echt.
Moet ook zeggen, Jacques, ik ben gewoon heel druk aan het werk nog steeds.
Ja. Ja, wij doen niks, tuurlijk. Wij doen niks.
Maar ja, sorry, ik kan er niks aan doen. Nee. Nog even naar Phil Taylor, want jij zegt, ja, ik ga het allemaal niet volgen. Maar die man die zie je anders waarschijnlijk niet meer zoveel darten. Nu heb je weer de kans. Volg je dat ook niet? Wat doet hij op dit moment?
Nou,
dat
de power. Ja, uiteraard. Ik ben wel gelukkig thuis. Hè. Even on the record. Niet dat ze denken dat ik hele avond dart zit te kijken. Nee, Phil Taylor stond gisteren nog aan het bord.
Zie je?
En lieten we even zien dat hij nog niet verleerd is. De oude meester speelde tegen Martin Wolfie Adams. Drievoudig wereldkampioen. Noteerde een gemiddelde van 110. En muste tussen de bedrijven door nog even dubbel 12 voor 9 darter. Dus ook die zien we nog wel eens aan het bord. En hij heeft natuurlijk tegen Raymond van Barneveld gespeeld. Dat is alweer enkele weken geleden voor de NHS. En toen trok de man uit Den Haag uit langs de eind. Want ondanks dat hij 6-3 achter stond, wist hij 7-6 te winnen. En daar miste Raymond van Barneveld ook nog even dubbel 12.
Ja, maar wat doen ze verder
dat was, wacht even, Ron. Niet te snel. Okay, want ik ga nu maar... Dat heb ik wel gezien toevallig. Dat was op een bord met trippels zo groot. Daar kan ik een 39 op gooien.
Nou,
dan was die een normaal dartbord.
Deze staat, denk ik dan, Jacques.
Nee. Niet te letterlijk nemen wat ik zeg. Nee, maar ik volg het wel een klein beetje in tekst met name. Ik ben niet zo van de beelden. Moet ik heel eerlijk zeggen, dat duurt me echt te lang. En ik vind die kwaliteit over het algemeen ook niet al te best. Maar wat ik er een beetje uithaal, is dat het met name heel erg goed is voor een aantal spelers die ongelooflijk veel mogen spelen. Met name overdag op die toertoernooitjes. Die Wessel Nijman bijvoorbeeld, die speelt volgens mij meer dan dat Taylor in zijn topdagen heeft gedaan.
Ja, zeker. Die heeft bijvoorbeeld meegedaan Night at the Darts. Deed ook weer Raymond van Barneveld mee, om het nog even overzichtelijk te houden. En ging daar gewoon met de weekwinsten aan de haal. En die liet toch even Scott Mitchell achter zich, Martin Adams. Dus inderdaad, er is zoveel dart op tv tegenwoordig.
Niet op tv, moeten we wel goed zeggen, op internet.
Als je dan... Je kan het ook weer op tv krijgen, Jacques, inmiddels in 2020.
Oh, maar, shit, ja. Die schakeling heb ik natuurlijk weer gemist.
Maar nee, inderdaad, via het internet is er voldoende darts op tv voor de echte nerd. Dus als je dat wil zien, ga dat zeker doen. Ik vind het eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, dat het eigenlijk best wel leuk is. Want je ziet hoe de darts eigenlijk thuis spelen. Peter Wright in zijn mancave. Waar ook Dimitri van den Berg speelde, die daar nog steeds vast zit. Maar er waren ook een paar darters, één darter waarvan ik helaas zijn naam heb vergeten, die speelde vanaf zijn moeders slaapkamer. En dat vind ik dan toch wel weer heel schattig.
Ja.
Ja, en zijn er nog andere speciale dingen gebeurd de afgelopen tijd?
Kijk, nou, wat er ook nog is gebeurd, want ik had net al even een paar bijna 9 darters, want Luke Woodhouse gooide hem wel even tegen Garen Price. 2 keer 177 en 147. Dus op zich is dat nogal aardig, Jacques. Om ook misschien voor jou op een normaal bord te overigens, zeg ik er even alvast bij.
Ja, maar die gemiddelden die moeten toch fantastisch zijn. Ik bedoel, ze mogen allemaal op hun eigen bord gooien, in hun eigen kamer. Ik hoor iedereen altijd zeggen, als ze thuis gooien, dan gooien ze zo goed. Dus ik verwacht dat het alleen maar gemiddelden van boven de 110 zijn die jij ziet iedere avond, niet?
Nee. Het is wel voor de purist inderdaad. Die zijn schaars.
Oké, ja, ik had het wel verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk, iedereen die staat zo makkelijk te gooien. Het enige waar ik wel, daar ben ik ook veel over gebeld trouwens, dat is over dat ding met Jelle Klaassen. Over die pijl, was die raak of was die mis?
Ja, dat is inderdaad Klaassen-gate eigenlijk. Jelle Klaassen gooide tops uit, terwijl het op het beeld, en ik dacht het ook dat hij een centimeter boven zat tegen de Duitse Gabriel Clemens. Alleen ja, inderdaad wat je net al zei, Jacques, het beeld is natuurlijk iets minder. Alleen toon een paar echte nerds aan alweer op
iets
Twitter.
Iets minder? Zeg jij dat nu? Iets minder? Ben je in dienst van de PDC tegenwoordig of niet? Mijn god.
Maar in ieder geval, om even verder te gaan waar ik gebleven was. De echte nerds, die hadden alweer aangetoond door dusdanig in te zoomen dat de pijl van Jelle gewoon in top zat. En ook Dan Dawson, die commentaar doet en tevens scheidsrechters gaf Klaassen gelijk. Maar dat is inderdaad wel een dingetje, want kwaliteit van het beeld is gewoon matig.
Ja, het wordt gedaan met telefoons volgens mij gewoon van de spelers zelfs. En ik ben regelmatig in Engeland. En gemiddeld in Engeland in de wat kleinere plekken is, laat ik het voorzichtig zijn. Als je 3G hebt, dan heb je al mazzel soms.
Maar hoe moeilijk is het om een deal te sluiten met bijvoorbeeld een partij als Logitech of iemand die webcams maakt, de partij? Dat moet toch te doen zijn voor zo'n toernooi als dit?
Ik heb geen idee. Ze zullen er ongetwijfeld over nadenken. Maar ja, het klinkt altijd makkelijk en de ideeën zijn altijd goed. Maar als je het uiteindelijk ten uitvoer moet brengen, dan valt het altijd nog wel wat tegen. En kost het over het algemeen ook best nog wel veel geld. En iedereen denkt altijd maar, iedereen wil altijd alles zien wanneer het hun uitkomt en dan ook nog voor niks. Ja, dat gaat niet altijd. Ergens moeten er concessies gedaan worden.
Ja, maar in ieder geval, de verbinding is niet optimaal altijd. Dat is wel het verhaal.
De verbinding valt ook wel eens weg. Keegan Brown bijvoorbeeld, had een probleempje. Die kwam niet meer terug of niet meer in beeld. Maar die mag dan vanavond of maandagavond mag hij in de herkansing. En dan gaat hij proberen onder andere Robert Thornton achter zich te laten. En ook Gary Anderson natuurlijk. Hè, blijkbaar was 4G of we zijn inmiddels volgens mij al bezig met 5G in Groot-Brittannië. Dat was nog niet in Schotland helemaal uitgerold. Maar de geruchten gaan. Volgens mij is het nog niet officieel bevestigd dat ook Anderson nog zijn opwachting gaat maken.
Ja, die gaat nog komen, heb ik al gehoord. Maar ja, die woont in Engeland ook. Hè? Ik bedoel, hij komt al uit Schotland, maar hij woont gewoon om de hoek bij Minet. En in Minet is geen 4G hoor, dus maak je niet ongerust.
Maar niks. Ik ga je bedanken voor je aanwezigheid op afstand dan wel waar. Weliswaar, maar leuk dat je er was.
Ja, super. Jullie ook bedankt.
Ja, en we moeten zeggen, Ron, het was wel goed dat hij er was.
Zeker, zo is het.
Dank jullie wel, heren.
Ja, tot slot gaan we nog even vooruitblikken. Want wat gaat er nu gebeuren in de toekomst? Het grote vraagteken hangt denk ik bij iedereen wel boven zijn of haar hoofd. Bij jou ook, Jacques, denk ik. Wat gaat er in godsnaam gebeuren? Wanneer gaan we weer darten? Dat is de prangende vraag.
Ja, nou, kijk, dus ook alweer heel makkelijk natuurlijk. Met publiek gaan we echt voorlopig niet doen. Dus we gaan nog wel een paar podcasts opnemen voordat we ooit weer een darttoernooi met publiek gaan zien. Bij elkaar komen zal denk ik ook de aankomende anderhalve maand nog niet gebeuren. Ik zie dat zeker niet voor begin juli gebeuren. Ik denk toch dat als de vloertoernooien gespeeld gaan worden, dat we daar eerst naartoe gaan. Hè? Players Championships. Dat zou misschien kunnen als de omstandigheden heel erg goed zijn. Als je minder dan 100 man bij elkaar hebt, dan moet dat kunnen misschien tegen die tijd. In achtneming van de anderhalve meter. Maar uiteindelijk denk ik dat de eerste toernooi die we gaan spelen, ik denk kleine televisietoernooien zullen zijn met een klein deelnemersveld. En die op één locatie naar elkaar toe laten komen. En dus dan krijg je denk ik dat in landen toernooien gespeeld gaan worden. Hè? Dus Engeland, daar kun je een toernooi spelen met een aantal spelers uit dezelfde regio. Dat kan in Duitsland misschien, in Nederland zou dat kunnen. Ja, en dan kun je misschien de ideale omstandigheden creëren om zo'n klein toernooi te spelen.
Ja, en je zou bijvoorbeeld de deelnemers natuurlijk op twee aparte dartboards naast elkaar kunnen laten spelen.
Ja, nou ja, goed, daar wordt inderdaad al over gesproken. Kijk, die anderhalve meter is op zich wel te handhaven. Scheidsrechter, die zou je online kunnen doen als het ware. Dus die hoeft niet in persoon naast dat bord te staan. Die kan ook op schermen kijken wat er gebeurt en het vervolgens in de camera roepen. Ik denk dat dat niet zo'n probleem is. Maar twee spelers op één baan is nog wel lastig omdat je allebei de dartbord aanraakt. Dus ik denk dat je misschien inderdaad gaat beginnen met zo'n kleinschalig toernooi en dan op twee banen tegelijk. Dus dat speler A speelt op baan A en speler B speelt op baan B.
Heb je dat ook niet trouwens dat als je nu terugkijkt naar darts toernooien waar het publiek massaal aanwezig was en dat het bijna ongewoon voelt omdat je nu altijd maar bezig bent met die afstand?
Ja, en wat ik met name heel raar vind, althans als het eenmaal inzinkt als het ware, als iemand van het kabinet zegt, we gaan geen evenementen meer houden totdat er een vaccin is. En dat vaccin kan nogal jaren weg zijn. Dan denk ik, het kan toch niet zo zijn dat ik volgend jaar om deze tijd nog steeds niet op een Eurotour zit, bijvoorbeeld met een paar duizend man in de zaal of in de Premier League in Ahoy. Ja, klaarblijkelijk is dat wel waar we aan moeten denken. En dat, als je dat even laat
inzinken, dan denk ik, boh, hoe lang kan iedereen dit volhouden? De PDC is natuurlijk ook gewoon een organisatie ja, waar tientallen mensen werken. Die moeten ook aan hun salaris krijgen en die moeten ook aan het werk komen. Hoe lang kunnen we dit met z'n allen volhouden? Ja, niemand weet het. Maar
uiteindelijk
gaat natuurlijk gezondheid altijd voor.
Ja, een hele grote vraag. En je hebt het natuurlijk gezien afgelopen week in Korea, waar de nachtclubs weer open waren. Meteen weer geblokkeerd voor de komende 2 weken. 2100 clubs. Dat zegt eigenlijk wel wat. Hè. Daar kwam het zogenaamde nachtleven, het massale, kwam weer op gang. Maar dat is niet gelukt.
Nee, ja, ik denk ook niet dat we het moeten willen met z'n allen om nu Ahoy vol te stoppen met mensen en daar te gaan darten. Dat gaat mij echt te ver. Maar ergens zullen we toch wel weer op gang moeten komen, hoop ik en denk ik. Maar het zal langzaam zijn en het zal dus, ja, darten op tv de aankomende tijd, dat gaat echt een andere sport worden zonder publiek, vrees ik.
Ja, we gaan het zien over een maandje. We spreken elkaar sowieso weer in deze podcast. En ja, hoe hangt de vlag er dan bij? Dat is het gekke, dat weten we echt niet.
Nee, niemand weet het, Ron. Maar 1 ding weten we zeker. Wij praten er in ieder geval weer over.
Dankjewel, Jacques, voor nu. Tot over een maand. Dat was hem dan, de RTL 7 Darts Bullseye, de podcast voor de maand mei. En zoals je wellicht weet, iedere tweede woensdag van de maand brengen we nu een podcast uit. En dat is dus in de maand juni op 10 juni. Mocht je nog vragen hebben voor de redactie of voor iemand uit de dartsport, laat het ons vooral weten en je vraag kan je stellen via de social media kanalen. Graag tot over een maand. Bedankt voor het luisteren.